Een hele goede morgen allemaal. Het is geweldig om hier te mogen zijn in de tegenwoordigheid van God. En in Wierden. Heerlijk om hier samen met elkaar te ontmoeten. En de koning te ontmoeten. En te genieten van wat God geeft. Amen. Ik ging vanmorgen vroeg al de auto in. En ik heb een hele toffe, leuke, lieve buurman. Maar hij heeft niets met het geloof. En wij hadden gisteren een hele belangrijke dag. Daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Wij gingen ons geluidssysteem testen. En 's morgens toen ik terugkwam van de voetbal, want mijn jongste zit op voetbal. Toen stond hij op het dak samen met de overbuurman. Toen waren ze zand aan het wegscheppen van een of andere voegactie die ooit is in het verleden. En was allemaal rommel. Dus of ik er even bij wilde komen, een handje wilde helpen, is het gedaan. Helemaal onder het stof uiteindelijk naar beneden, naar de stortplaats geweest. En na afloop dronken we een bakje koffie. En hij is getrouwd met een vrouw, die is de dochter van een dominee. Dus hij heeft wel wat met het geloof. Hij heet heel veel over David en Goliath. En sinds dat ik naast hem ben komen wonen, noemt hij mij David. En hij ziet zichzelf als Goliath, want hij is toch wel wat groter. En hij is er zo een die geniet van de zondagmorgen, van de rust. En ik stapte in mijn auto en ik moest even aan hem denken. Ik denk, hij zal wel denken, waar is die jongen mee bezig zondagmorgen? Waarom doe je niet gewoon lekker rustig aan? En is dat niet wat de hele wereld om ons heen zegt? En denk, ja, waarom ga je bed uit? Om zo vroeg naar een kerk te gaan? Waar doe je het voor? En toen dacht ik, ja, de wereld kan wel denken dat wij gek zijn, maar wij weten wel beter. Je bent toch gek als je in je bed blijft liggen zonder morgen? Ja, toch? Het gaat erom dat we elkaar ontmoeten en dat we met elkaar de koning der koning kunnen ontmoeten. En zolang we dat niet snappen, dan missen we de reden waarom we hier zijn in dit leven. Ik heb ontzettend veel op mijn hart en altijd maar beperkt tijd. Dus als je zegt, naar aanleiding van mijn verhaal, joh, ik wil meer weten, meer horen, zoek ons op internet. We hebben een podcast, op YouTube hebben we video's. Maar ik heb ook een stand meegenomen met twee van mijn fantastische collega's, Hillegon en Janita, die staan daar, om je te bedienen. Ook met het woord van God. Er zijn een aantal boekjes die ik geschreven heb. Die kun je daarvoor krijgen. En het nieuwste wat ik heb gemaakt is de groeiserie. En het gaat over de Heilige Geest. Het gaat over wonderen. En het gaat over het verstaan van Gods stem. En ik weet nog goed toen ik dat had geschreven. Mijn vrouw is altijd de laatste check. Dus die gaat het dan nog een keer lezen. Van klopt het allemaal een beetje zoals die het over wil brengen. Zoals die het zegt. En ik vond haar huilend in bed. Met mijn manuscript. Ik zeg, lieverd, was het zo slecht? En ze pinkte de trein, ze zegt, nee schat, ze zegt, het is zo puur en zo gaaf en zo belangrijk. Het is mijn gebed dat het heel veel mensen zo raken. Dus het is ook zo dat je vandaag de kans krijgt om mee te delen in de zegen die wij mogen zijn over de hele wereld. Door donateur te worden, als je dat aan het einde wilt doen. Harold gaat er straks iets over zeggen, jullie voorganger. En dan mag je ook gewoon zo'n boekje komen halen als ons dankjewel voor je betrokkenheid bij ons werk. Iets heel bijzonders. Gisteren hebben wij inderdaad een heel bijzondere dag gehad. Want wij hebben ons geluidssysteem getest. Waarmee we zoveel mogelijk mensen willen bereiken. De liefde van de Heer Jezus. Toen ik 16 jaar was, begon ik met spreken. Ik wist toen nog niet dat het zo ontzettend uit de hand zou lopen. Ik wist ook niet dat ik zulke dingen zou mogen zeggen. Dat het zoveel mensen zou aanspreken. Maar waar ik kom, wil ik mensen verbinden aan wie Jezus is. En ik heb gemerkt dat hoe meer ik mij verbind aan wie Jezus is, hoe meer er van hem gezien wordt, hoe meer mensen er worden gezegend. En of dat nou in Nederland is of verder buiten Afrika, dat is een plaats waar ik ook heel erg ervaar dat God me naartoe roept om naartoe te gaan. Ik heb daar regelmatig voor grote groepen mensen gestaan. En geloof het of niet, maar de duivel heeft er baat bij om te zorgen dat het woord geroofd wordt. Dat lezen we in de gelijkenis van de zaaier. He, dat staat er. Zodra het woord gezaaid is, komt de duisternis, de vogels, en die roven het weg. Wij maken dat zo letterlijk mee in Afrika, dat als ik sta te preken en er staan 20.000 mensen die het woord willen horen, dat het geluid uitvalt, het licht uitvalt. Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje Afrika, je hoeft niet alles te vergeestelijken. Maar als het zo is dat ik op het moment van de oproep zonder stroom kom te staan, en dat er letterlijk 20.000 mensen te wachten staan op een oproep, dan weet ik dat er meer aan de hand is als alleen maar eventjes een toeval. Dus wij zijn al jaren aan het geloven en aan het worstelen van, oh Heer, wilt u ons alsjeblieft een set geven? En die gewoon voldoende is om in één keer 100.000 mensen te bereiken. Nou, u kunt zich voorstellen, dat kost ontzettend veel geld. Maar we zijn een actie gestart, Romeinen 10 vers 14. Hoe kunnen zij het woord horen als er niemand is die het ze vertelt? Geloof komt door het horen van het woord. En we hebben er geld opgezameld in Nederland. En er is ontzettend veel gegeven. En we hebben alles kunnen kopen. En alles is bij elkaar gekomen. En dat hebben we gisteren gevierd. De podium is gebouwd. De speaker towers zijn gebouwd. En echt, we kunnen er honderden meters ver het geluid mee werpen. Of je nu vooraan op het podium staat of helemaal achter in het veld. Het is kraakhelder. En dat hebben we gisteren met elkaar gevierd. Daar zijn we God ontzettend dankbaar voor. Het gaat nu weer terug de containers in. Die containers die gaan naar Afrika. En begin december hebben we onze allereerste samenkomst in de hoofdstad van Burkina Faso. Een land waar voor meer dan 90% van de mensen moslim zijn. En we vieren daar met al de kerken wat God heeft gedaan. En we hebben een veld zo groot, daar kunnen letterlijk honderdduizenden mensen op komen. Het is niet onmogelijk als wij voor de eerste keer ook zulke aantallen gaan zien in onze samenkomsten. Maar dat is aan de hemel, want wij kunnen maar beperkt. Wij kunnen creëren, wij kunnen spreken, we kunnen doen. Alleen God is degene die het leven geeft. Dus mocht u nog een momentje hebben en aan ons denken, bid dan alsjeblieft voor ons. We zijn onderweg naar zoveel mooie dingen die God gegeven heeft. Wat ik wil doen vanmorgen is met u delen vanuit zijn woord. En de eerste Bijbeltekst die ik aan u geven wil is Hebreeën 11 vers 3. Daar staat: door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dus de Bijbel zegt dat door geloof de wereld waar jij en ik in leven is ontstaan vanuit het niet zichtbare. Dus er was helemaal niets. En vanuit geloof heeft God vanuit het onzichtbare dingen zichtbaar gemaakt. In het aanzijn geroepen. In andere woorden, God heeft de wereld geschapen met zijn woord. En met de kracht van zijn geloof. Nou, ik wil u even meenemen naar Genesis 1. Hoe heeft dat er dan uitgezien? Want dat is zo belangrijk. We hebben sommige verhalen zo vaak gehoord dat we de schoonheid ervan vergeten. En dat we over de details heen lezen waar God wel degelijk hele bijzondere, diepe betekenissen in verborgen heeft. En Genesis 1 vers 1 beschrijft het als volgt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Die aarde die was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Ik lees vanuit de NBV. En God die zei: er moet licht komen. En er was licht. En God die zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. Wat mij opvalt in vers 3 is dat er staat: God zei, er moet licht komen. En direct daarna staat er, en er was licht. Het lijkt er wel op dat waar God aan denkt, als hij het ook maar uitspreekt, dat het ontstaat. En dat is best gevaarlijk. Want stel dat hij een gedachte heeft die uitspreekt, en het is er zomaar, dan moet je opletten op wat je zegt. Ja, toch? Als dat voor ons zo zou gelden, de Bijbel zegt: dood en leven is in de macht der tong. In andere woorden, je moet oppassen wat je zegt, want voor je het weet zit je er middenin. En God die had dat letterlijk, omdat hij dacht, hè, er moet licht komen. En er was direct resultaat. Als wij dat in ons leven zouden zien, zouden we veel voorzichtiger zijn met de woorden die we kiezen. Gaat zoveel kracht vanuit. En dan staat er in vers 6, en God zei: er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. Als God iets bedacht, dan sprak hij het uit en het gebeurde. Een resultaat van zijn geloof. Ik denk dat God nooit twijfelt. En dat is omdat hij zichzelf zo goed kent. Ik denk dat wij heel veel twijfelen. Ik twijfel ook ontzettend veel. En dat is omdat ik zo onzeker kan zijn over wie ik ben. Maar als wij leren wie Jezus is in ons, gaan we onze onzekerheid voorbij en gaan we steeds meer invloed uitoefenen in de wereld om ons heen die God voor ons heeft voorbereid. En zo gebeurde het. En dan staat er in vers 8, hij noemde het gewelf hemel en het werd avond en het werd morgen en de tweede dag. En staat er in vers 9, en God die zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat het droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God die zag dat het goed was. Dat heb ik goed gedaan. Ik vind het zo gaaf. Ik probeer het voor me te zien. Ik weet niet hoe u de Bijbel leest. Maar God die een dag is bezig geweest. En er is een discussie over hoe lang die dag is geweest. Was het een dag of is één dag meer dan 1000 jaar? Hoe zit het? God die weet het. Maar aan het einde van zijn dag wist hij dat het goed was. Hij zei, het is goed dat ik dit gedaan heb. Vindt niet heerlijk hoe hij zichzelf becomplimenteert op wat hij gedaan heeft? Als het goed is wat je gedaan hebt, dan is het oké om dat te zeggen. God is niet onzeker. Hij zei, dit is goed wat ik heb gedaan. En ik zie dat het goed is geweest. Dat is in de kracht van wie hij is. Scheppende kracht. En zo gaat hij al de elementen langs. En zo creëert hij de hele wereld en alles wat daarin is. En dan komt hij tot de kroon van zijn schepping. En dat is de mens. En Genesis 2 vers 5, die geeft er een aantal details over. Die wat mij betreft enorm eye-openend zijn. Genesis 2 vers 5, er groeide op de aarde nog geen enkele struik. En er was geen enkele plant opgeschoten. Want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Ze zijn het ermee eens. Fantastisch. Valt het je ook op dat de Bijbel zegt dat de aarde was gewoon door en droog? En op dat moment was er nog geen struik, geen plant, geen boom, geen grasveld. Want het zat allemaal als zaad onder de grond. Wow. Maar ik denk, God maakt de bomen, de planten. En hij, als een soort tuinman heeft hij alles neergelegd. Maar de Bijbel zegt het was nog door. Want God had het nog niet laten regenen. Het proces was nog niet gestart. En dan staat het erachter, er waren nog geen mensen om het land te bewerken. In andere woorden, toen God de wereld schiep, schiep hij de wereld in een zaad. Zo heeft hij het bedacht. Zaaddragende planten, zegt de Bijbel ook wel. Alles wat hij creëerde, in de kern van wat hij had gemaakt, gaf hij weer zaad om te vermenigvuldigen. En zelfs toen hij de planten, de bomen en al die dingen schiep, schiep hij ze in zaadvorm onder de grond, zodat het kon groeien onder zijn beheer. Vind je dat niet mooi? Dus het moest nog even regenen. Nou, ik denk, zoals we hier bij elkaar zijn vanmorgen, dat er heel veel zaad in jouw leven is gezaaid. Woord van God, omstandigheden, maar misschien komt het nog niet op. Het is mijn gebed dat de regendaal van de Heilige Geest over je leven komt vanmorgen en dat het begint te groeien in Jezus' naam. En als je nog niet direct resultaat ziet, maak je dan geen zorgen, want er is iets onder de grond. Er zit iets onder je leden in de positieve zin van het woord. En dat is het zaad van de Heer en het staat op het punt om uit te komen. God geeft het leven op die manier. En dan staat er hier, toen maakte God de Heer de mens. En dan staat erbij in detail hoe hij dat deed. Want ik weet niet of het is opgevallen, maar voor zo'n beetje alles wat God had gemaakt, gebruikte hij zijn woord. Hij sprak. Ik denk dat het goed is dat er licht is. Boom, weet je wel. Hey, who turned on the light? Als God het bedacht en hij sprak het uit, gebeurde het. Maar dan komt hij voor hem bij het meest mooie wat hij maken gaat. En dan gebruikt hij niet zijn woord, niet alleen zijn woord, maar dan staat er dit. Hij vormde hem uit het stof uit aarde. God zei niet, ik wil een mens. En plop, weet je wel, dat was Adam. Toen hij de mens ging maken, toen ging hij extra voorzichtig te werk. Dat deed hij met extra care. Omdat de Bijbel zegt, wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Wij lijken op hem. Ik denk wel eens, Omdat we bijna goddelijk gemaakt zijn. Dat zegt de Bijbel, hè? Bijna goddelijk gemaakt. Weet je wat dat inhoudt? Dat betekent dat je voor jezelf kunt denken. Dat je kunt regeren. Dat je invloed uit kunt oefenen. Dat je dingen kunt creëren. Daarom zijn er zoveel mensen die denken dat ze God niet nodig hebben, omdat ze zichzelf zien als God. Ik kan toch alles? Ik heb toch alles? Het lukt me toch allemaal? Waar heb ik hem voor nodig? Maar wie je bent, ben je omdat God je gemaakt heeft zoals je bent. Het is één en al genadegave. Het heeft niets te maken met hoe speciaal we zijn. Want alles wat we hebben ontvangen, hebben we van hem gekregen. We lijken zo ontzettend veel op hem. En dan staat er, hij vormde hem uit het stof, uit aarde. En hij blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Wie van jullie zou willen dat hij dat kon zien? Nou, als je dan toch kan kiezen. Ja. Tuurlijk. Heb je wel eens bedacht hoe dat uit moet zijn? Hoe dat moet zijn geweest toen God de mens begon te maken? Weet je wat mij opvalt? Als je iemand wil formeren uit aarde. Wie van jullie is wel eens ingegraven in het zand? Dat je kinderen je helemaal overladen met scheppen vol met zand. Of dat ze vragen, zou je mij willen begraven? Behalve dan het hoofd dan natuurlijk. Dat is dan het enige wat er bovenuit steekt. Maar om dat te kunnen doen, om daarbij te kunnen, moet je door je knieën heen. Moet je je handen vuil maken. Moet je met het stof van de aarde bezig gaan om dat te formeren. En toen God dat deed, toen ging God om de mens te maken, ging hij door zijn knieën heen. Hij boog voorover. Dus niet van afstand zijn woord en er was een mens, maar hij maakte contact. Hij formeerde de mens uit het stof. En dan staat er dat hij de levensadem in de mens blies in zijn neus. Nou, het beeld wat ik altijd van God had, en wellicht dat u dat ook heeft, is dat God zo onzagwekkend groot is. Dat past toch nooit op mijn neus? Hoe kan God nou in mijn neus de leven, hoe moet dat er hebben uitgezien? Geen flauw idee. Toen hij naar de wereld kwam, in de menselijke vorm van Jezus, kregen we meer contact. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Geen idee. Ik kan het niet uit de Bijbel opmaken hoe die er precies uitziet. Maar ik denk dat we meer op hem lijken als dat we ons beseffen. Als God Abraham bezoekt. Als hij spreekt met Mozes op de berg. Als een vriend van aangezicht tot aangezicht. God heeft zoveel meer kracht dan jij en ik. Maar wellicht dat zijn gedaante in de buurt komt met wat hij jou en mij gegeven heeft. Want we zijn naar zijn beeld gemaakt. En als hij ons dan formeert, de mens formeert, en hij blaast die levensadem in de mens, dan is het alsof hij de mens bij de schouders pakt om dichtbij te komen, knielt voorover en blaast zijn levensadem in de mens. En de mens komt tot leven. Ik vind het zo fascinerend. God almachtig. Die door zijn knieën gaat. Om de mens te bedienen. Zo belangrijk zijn wij voor hem. En u kent het verhaal van de schepping. Adam en Eva maken fouten die jij en ik natuurlijk nooit zouden hebben gemaakt. Toch? Zijn allemaal mens. Schieten tekort. Ik heb geen idee of God al die dingen al wist. Voor de grondlegging der wereld staat er ook iets in het woord dat hij het plan om de wereld te redden ook al klaar had. Er zijn zoveel mysteries die ik niet begrijp. Maar er is één ding die ik wel begrijp en dat is zijn liefde voor mij. Die ik altijd weer ervaren mag en voelen mag. Als hemelse vader en liefhebbende God. En als de mens dan mag regeren over de wereld. In zijn plaats, dit heb ik allemaal voor je gemaakt. Hier, het is aan jou. Komt de duivel om te stelen en te roven. En die weet de mensen ver te krijgen om de autoriteit over de wereld en de aarde aan hem over te dragen. Want als Jezus op aarde is, dan heeft hij een gesprek met de duivel en die laat hem al de koninkrijken van de aarde zien. En dan zegt hij, je hoeft me alleen maar te aanbidden en het is voor jou. Hé, sinds wanneer was dat van hem? Ik bedoel, dat was in de handen van mensen gegeven. God had het jou en mij toevertrouwd. Hij had het gestolen. Nou kwam Jezus om het in orde te maken. Wat ik zo bijzonder vind. Ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht. Maar toen God de wereld schiep, schiep hij de wereld met een woord. Toen hij de mens schiep, ging hij door zijn knieën om de mens te bedienen en vanuit het stof naar voren te roepen. En toen de mens het had verprutst en hij Jezus stuurde zijn zoon naar deze wereld om het in orde te maken, ging hij opnieuw voor jou en mij door de knieën. Wow. Jezus kwam om onze voeten te wassen en toonde ons het voorbeeld van absoluut leiderschap, om de minste te zijn en de grootste zegen te worden. God, die zo almachtig is, kwam opnieuw in een dienende houding om zijn geliefde kinderen, zijn maaksel, opnieuw tot het hart van de Vader te trekken en te verbinden. Ik wil je meenemen naar een verhaal in de Bijbel en die sprong die maak ik omdat die belangrijk is, zodat je snapt wat ik bedoel. En het lijkt even een heel ander verhaal, maar het heeft wel degelijk met elkaar te maken. Ben je er klaar voor? Marcus 11, vers 1, die zegt: toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, Jezus is in town en die is op aarde, staat er dat Jezus honger kreeg. Kreeg hij honger. En hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en hij ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. En hij zei tegen de boom: nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. En zijn leerlingen, die hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en hij begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. En hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven: mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben het tot een rovershol gemaakt. En de hoge priesters en de schriftgeleerden die hoorden wat er gebeurd was. En ze zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. En ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. En nadat de avond gevallen was, ging Jezus en zijn leerlingen weer weg uit de stad. En toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. En Petrus herinnerde zich het voorval en die zei: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. Je moet oppassen wat je zegt. Jezus zei tegen hem: heb vertrouwen in God, ik verzeker jullie. Als iemand tegen die berg zegt: kom van je plaats en stort je in de zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, gelooft dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. En wanneer je staat te bidden en je hebt iets, een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat jullie Vader in de hemel jullie misstappen vergeeft. Een bijzonder verhaal. Amen. Van een boom tot aan een berg. En je hebt er alle twee invloed op. Hallo. Of je probleem nou zo groot is als een boom, of zo groot als een berg, Jezus zegt dat je hem kunt verplaatsen. En dat je er met geloof uit kunt komen. Dit is een buitengewone situatie. De Bijbel zegt: Jezus heeft honger. Hij komt aan. Hij heeft trek in een vijgje. Ik heb geen idee of dat lekker is. Niet. Is dat lekker? Oké. En dan staat er, ik vind het zo bijzonder. Dan staat er dat hij bij een boom komt en die heeft geen vrucht. Nou, u weet wat God doet met bomen die geen vrucht dragen. Is die vrij duidelijk over, hè? Die heeft geen vrucht. Maar weet je wat ik nou zo zielig vind voor die boom? De Bijbel die zegt, we hebben het net met elkaar gelezen, het was ook helemaal niet de tijd voor vruchten. Dus die arme boom kon er helemaal niets mee doen. Hij kon er niets aan doen. Het is allereerst opvallend dat Jezus praat met bomen. Het was één richting verkeer. Maar die arme boom kon er niets aan doen. Op het moment dat Jezus honger heeft, heeft hij geen vrucht, want het was niet de tijd voor vruchten. En hij vervloekt die boom. Hij zegt: nooit meer zal er ooit maar iemand een vrucht van jou eten. Nou, de leerlingen die reageren niet op wat hij zegt. Want die snappen er niks van. Die denken: ja, het is toch ook helemaal het seizoen niet. Weet je wel, kijken elkaar aan. En Petrus die fluistert tegen Johannes. Hij zegt, waar heeft hij last van vandaag? Die arme boom, die kan er niks aan doen. Vervolgens gaan ze naar de tempel, waar die iedereen de tempel uitdrijft. Al de tafels overhoop gooit. En Jacobus zegt, ja, zie je wel, hij is niet in zijn hum. Er is iets aan de hand. Dag gaat voorbij. Gaat de nacht overheen. En de volgende dag komen ze opnieuw langs de vijgenboom. En natuurlijk is het Petrus die het opvalt. Stopt en kijkt. Nou. En draait zich naar de Heer. Hij zegt, Heer, zit hij. Moet die boom nou kijken? Moet kijken wat er is gebeurd. Weet u, heel veel van ons missen het wonder, omdat we nooit teruggaan om te kijken wat God heeft gedaan. Wat als ze niet langs die boom waren, want dat hadden ze nooit niet meegemaakt. Het moment dat Jezus het zei, zagen ze het nog niet. Toen was het nog als een zaadje, wat bewaterd moest worden. Er is zoveel in je leven wat nog maar een zaadje is. En wat op moet komen. En waar je daar terug moet gaan om te zien wat God gedaan heeft. En dan staan ze erbij. En dan zegt Petrus, Heer, moet u nou kijken. Die boom is van de kruin tot aan zijn voetzolen verdord. En dan geeft de Heer Jezus hem een les. En dan zegt hij, ja, zegt hij. Als je hebt vertrouwen in God. Ik verzeker jullie. Als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in de zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat het zal gebeuren wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wat een les. Petrus staat bij een boom, hij ziet hem verdord en hij zegt, Heer, wat is dit? En dan zegt tegen Jezus, tegen Petrus, zegt hij, sterker nog, ik zeg het je, als je gelooft en niet twijfelt, heb je invloed in die berg. Vind je dat niet een beetje een extreem voorbeeld, een berg verplaatsen? Had Jezus het niet wat eenvoudiger kunnen maken? Gewoon kunnen starten met een mierenhoop? Zodat het wat meer in onze wereld is. Weet je waarom ik denk persoonlijk dat de Heer Jezus zo'n voorbeeld nam? Hij had zijn vader zien doen. Toen hij de wereld schiep. Want toen God sprak. Ik denk dat het goed is dat er licht is. Toen kwam het. En alles wat hij zei, daar had hij invloed op. En toen zei Jezus, deze mate van geloof, wat hij dus eigenlijk zegt, hè, en deze mate van invloed om te creëren, geef ik in jouw handen. Wist je dat jij als mens kunt creëren, scheppen, kunt ontwikkelen? Om iets te bereiken in het leven hebben wij geloof nodig, woorden nodig, actie nodig en liefde nodig. Die vier ingrediënten, daar kom je heel erg ver mee. Het is een plaatje. Het is geloof. Het is het woord, actie en liefde. Als ik kijk naar wat God ons gaf, dat enorme systeem, dat is tot stand gekomen door geloof, door woorden die we verbonden aan wat we geloofden in ons hart, door actie, doordat er mensen waren die zeiden, genoeg gepraat, genoeg gedacht, laten we er wat mee doen. En uiteindelijk de liefde die ons beweegt om daarmee te bewegen over de hele wereld. Nou, wat is er in jouw leven wat jij kunt creëren in deze wereld, maar er zit een beperking op? Want wat wij kunnen creëren is fantastisch, maar als God zijn levensadem er niet in blaast, is het niets. Jezus zei in deze les over de vijgenboom, hij zegt, je hebt invloed op de boom. Je hebt invloed waarop jij, waarin jij gelooft. Je hebt invloed op de berg. Je kunt jouw wereld om je heen creëren door het geloof en vertrouwen wat je hebt in mij. Dat is wat je kunt. Maar er is een beperking op. Toen God de wereld schiep met een woord en hij voor de mens door zijn knieën ging en hem de levensadem gaf. Dat element is het element wat jij en ik niet bezitten. Hoor je wat ik zeg? Dus ik kan heel veel plannen en ideeën en geloof en dingen en creëren en alles. Maar als God het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden. Als hij zijn levensadem niet blaast in de dingen die jij en ik doen, dan is het leeg. De wereld weet wat scheppen is. De wereld weet wat creëren is. Ondernemers weten wat creëren is. Die ontvangen concepten en ideeën en die gaan ermee uit de slag. En het is fantastisch dat je het hebt, maar het is niet dankzij jou. Het is een God gegeven cadeau. En daarmee kunnen we rondgaan. Daarmee kunnen we invloed hebben op de wereld om ons heen. De schepping om ons heen is zo gemaakt dat God zegt, tot een bepaalde mate geef ik je dezelfde autoriteit als die ik had. De woorden die je spreekt, de dingen die je ziet, je geloof waar je aan verbindt, dat ga je om je heen zien gebeuren. Maar er is er maar één die de levensadem geeft. Ik kan naar Afrika gaan. Ik kan heel veel mensen in de samenkomst hebben. Ik kan een mooi verhaal houden. Maar totdat God zijn levensadem blaast, zal er niets gebeuren. Er zijn heel veel mensen die zeggen, David, ja, hoeveel mensen komen er dan tot geloof? Daar kunnen we ideeën over hebben. Daar kunnen we zelfs getallen over noemen. We zeggen, ja, we hebben zoveel nazorgboekjes. Maar ik zeg altijd, de echte telmachines staan in de hemel. Alleen God weet wat er gebeurt. En zo is het ook in jouw leven. Laat me afsluiten door dit te zeggen. Wij, zoals we hier zitten, jij en ik, we zijn allemaal onderweg en we eindigen allemaal ergens. Alleen, niet iedereen eindigt ergens expres. Hoor je wat ik zeg? We eindigen allemaal ergens. Maar we eindigen niet allemaal doelbewust. Door de woorden die we creëren. Door de autoriteit die we ons realiseren die Jezus ons geeft. Dat is hier, creëer je wereld. Doe wat in je hart is. Maar onthoud dat ik degene ben die het leven geeft. En het is mijn gebed. Het is mijn gebed dat we allemaal leren de invloed uit te oefenen die Jezus uitoefende toen hij de wereld schiep. En de kracht die jij ontvangen hebt om je wereld te maken en te schapen. Indien je kunt, wil ik aan je vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. Dan gaan we met elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel, wat zijn we onder de indruk van u. Wat een liefde, Heer, dat u de wereld schiep. En als kroon op de schepping koos om de mens te maken. En toen u ons formeerde uit het stof, toen gebruikte u niet alleen woorden, maar u kwam om uw levensadem aan ons te geven. U ging door de knieën om ons te bedienen. En Vader, nu de wereld zo'n gigantische puinhoop geworden is, mede door onze tekortkomingen, kwam u opnieuw door uw Zoon en ging u door de knieën om ons te bedienen en ons opnieuw die levensadem te geven, o God. En Vader, tot aan het gebruiken van woorden, scheppende kracht, heeft u ons allemaal autoriteit gegeven om een wereld te creëren om ons heen, die u in ons hart heeft gelegd. Als kerk, als gemeente. De dingen die we zeggen. De dingen waar we voor staan. De cultuur die we kunnen bouwen met elkaar. De invloed die we hebben. De mensen om ons heen. Maar Vader, het is maar tot zover. We hebben de levensadem van uw Heilige Geest nodig. Toen u de wereld schiep in Genesis 2... staat er dat de wereld alleen nog maar vol met zaad was. Het had nog niet geregend. En Vader, hier zijn zoveel kostbare mannen en vrouwen die vol zitten met zaad, het woord van God. Maar de sprietjes zijn nog niet zichtbaar. En het kan zo ontmoedigend aanvoelen, zo droog. Zo, waar ben ik nou mee bezig? Maar God zegt, ik zie de potentie in jou. En ik laat het regenen. Met het water van mijn geest. En ik bid, Heer, dat deze morgen, dat we zullen zien dat als uw levensadem komt, dat onze systemen tot leven zullen komen in de naam van Jezus. En dat de wereld om je heen begint te groeien en te bloeien met alles wat je doet. In Jezus' naam. Dat u begint toe te voegen, Vader, door uw enorme Ruach. Want dat is wat u gaf. En dat is wat u geven wil. En Vader, daarom zijn we ontvankelijk bescheiden naar u en erkennen we, zeggen we, Vader God, zonder uw leven is het niets. Ik geef u mijn gedachten, mijn ideeën, mijn concepten. En ik vraag u, laat het regenen op mijn land, zodat mijn zaad zal ontkiemen en groeien en vruchtbaar worden. En uw koninkrijk zal komen in Jezus' wonderbare naam. Amen.